Goedenavond gemeente jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst op Dankdag. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppe. De collecte. De collecte van deze Dankdagdienst is voor de wijkas. De collecte wordt bij de uitgang gehouden en wordt van harte bij u aanbevolen. Vanmiddag was er een speciale collecte tijdens de kinderdienst. Die was voor Wycliffe en die heeft €250,30 opgebracht. De diensten voor zondag 5 november 2017. Grote Kerk om 9:30, dominee van der Linden uit Rotterdam. En Exoduskerk om 16:45, onze eigen predikant, dominee Foppe. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we vangen deze aan met het zingen van Op Toonhoogte 250.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij oefenen ons vanavond in dankbaarheid aan de Schepper die deze wereld in zijn hand houdt en ook onderhoudt tot op deze dag. Wij zingen een loflied op God, de Schepper en Onderhouder, Psalm 104, daarvan couplet 1 en 7. Psalm 104, couplet 1 en 7.
Bye.
Wij danken God voor al zijn goede gaven en belijden gelovend zijn voorzienigheid. Wat betekent dat hij de God is die ons voorziet van al wat nodig is. Het belijden van die voorzienigheid doen wij vanavond met de woorden van zondag 9 en 10. En Annerie van den Berg en Christen Vreugdeheel zullen die met ons lezen. Wij zingen daarna psalm 104, couplet 8 en 12.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen, met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in de tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader.
Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen.
Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere, onze God, en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met zijn geest. Laten wij bidden. Schepper van hemel en van aarde. Zo noemen we u, juist ook vandaag. En zo belijden wij u. Dat u het bent die de wereld hebt geschapen. En dat u het bent die de wereld nog onderhoudt tot op deze dag. Als u uw stroom, er beeldend gesproken, even uit zou trekken, dan stortte de hele boel in elkaar. Maar u draagt de wereld door het woord van uw kracht. En daar danken wij u voor. Wij danken u dat we danken mogen. Dat is een voorrecht. Dat u ons het geloof geeft en laat beoefenen dat wij niet aan het lot, maar aan u, God, toebehoren. Wij bidden u, wees bij ons in dit uur van dankzegging. Juist ook als dat soms moeilijk is. Omdat de omstandigheden misschien helemaal niet zo zijn dat wij zeggen dat daarin de reden ligt voor dankbaarheid. Leer het ons, Heer, om met danken te beginnen. Niet om erin te eindigen. Wij bidden u daarom, wees met uw geest in ons midden, bij jong en oud. Til ons op in deze dienst, spreek ons aan en geef dat die aanspraak van u ook wordt gehoord. Open de oren van ons hart. Juist in een dienst midden in de week, wanneer wij ook stilstaan bij de dingen van het gewone leven, kunnen we soms ook zo bezet zijn. Geef ons concentratie om te horen. Rust in ons hoofd. In ons hart. Heere, zo zien wij op u. Verheerlijk uw naam in deze dienst. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het Eerste Testament het boek Numeri. Dat is dus al gelijk een beetje aansluitend ook bij dat wat op sommige Bijbelkringen wordt behandeld. Wij lezen daarvan het 11e hoofdstuk, Numeri 11. Allereerste versen 1 tot en met 10. Numeri 11. Waar het gaat over de uittocht uit Egypte. Het verblijf in de woestijn en het gemopper, het gemurmureer. Dat vind ik eigenlijk nog wat beter vertaald dan de gejammer. Het gemopper en het gemurmureer van de Israëlieten. En daar lezen we het woord van God. Numeri 11. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heere en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Taberah, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen gebrand had. Het samenraapsel van vreemdelingen, dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. En daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien, de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het en maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. En telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig. Ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. Lezen we verder bij vers 16. De Heere zei tegen Mozes: verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen: heilig u tegen morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen, geen 20 dagen, maar tot een volle maand. Totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere, die in uw midden is, verworpen en hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn wij eigenlijk uit Egypte vertrokken? Nu lezen we uit Psalm 106. Psalm 106 is net als Psalm 105 overigens een geschiedenispsalm, maar waarin in Psalm 105 eigenlijk alleen maar de grote daden van God en van zijn trouw ook in de uittocht worden bezongen, geldt dat in Psalm 106 ook juist het gemopper en het gemurmureer van het volk een plek krijgt. Wij lezen Psalm 106 vanaf vers 10. Hij, de Heere, verloste hen uit de hand van de hater. Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. Water bedolven tegenstanders, niet één van hen bleef over. Toen geloofden zij zijn woorden, zij zongen zijn lof. Maar zij vergaten spoedig zijn werken. Zij wachten niet op zijn raad en werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Zij stelden God op de proef in de wildernis. Toen gaf hij hun wat zij begeerden. Maar hen zelf, hun zielen, deed hij uitteren. Of zoals u misschien als u de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling voor u hebt ook wel ziet, hij zond hun zielen een uittering. En zij werden jaloers op Mozes in het kamp en op Aaron, de heilige van de Heer. De aarde opende zich en verslond Datan en bedolf de aanhang van Abiram. Een vuur brandde onder hun aanhang. Een vlam verzengde de goddeloze. En zij maakten een kalf bij de Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld. Zij ruilden hun eer in voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte, wonderen in het land van Gam, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. Tot zover Psalm 106. Vervolgens lezen wij uit Lucas 12. Vanaf vers 13. Lucas 12. Daar lezen we het woord van God, Lucas 12, vanaf vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem: meester, zeg tegen mijn broeder dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: mens, wie heeft mij tot rechter of een verdeler van de erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen. En ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging een gebed, Psalm 17. Een vraag aan God of hij ons wil redden van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Mensen die dus in de lengte en de breedte leven, maar niet in de hoogte en de diepte. En dat heeft invloed op ons, daar moeten wij voor bewaard blijven. En daar bidden wij God om met de woorden van Psalm 17 vers 7. Want wij weten van een leven ook na dit leven, maar het blijft voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. We zingen Psalm 17, couplet 7 en 8. gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging Psalm 103, het eerste couplet. Psalm 103, couplet 1. Wij lazen nummer 11, geschiedenis van de uittocht van het gemopper, het gemurmureer in de woestijn. De geschiedenis die in Psalm 106 wordt aangehaald. Wij hoorden woorden uit Lucas, waar gewaarschuwd wordt tegen hebzucht en rijkdom. En vanuit die gedachte zongen wij dus ook Psalm 17. Uitgangspunt voor de verkondiging vormen de woorden van vers 15 van Psalm 106. Toen gaf hij, dat is de Heere, hun, het volk Israël, wat zij begeerden, maar hen zelf deed hij uitteren. Hij zond hun zielen een magerheid of een uittering, je kunt het op verschillende manieren vertalen. Geroepen gemeente van Jezus Christus, en ik kijk dan vanavond in het begin in ieder geval allemaal even apart naar de jongelui. Heel fijn dat jullie er zijn. Kun je om alles bidden? Daar hebben we het pas over gehad natuurlijk. Over waarom zou je bidden, en daar gaat het de volgende jeugddienst ook nog over. En verhoort God alle gebeden? Het zijn vragen die met regelmaat terugkeren. En zelf geef ik dan altijd een heel concreet en wat overdreven voorbeeld. Misschien weten jullie dat nog wel. Dan zeg ik, ja, je kunt wel bidden om een rode Ferrari. Maar of je die krijgt, lijkt me ook niet zo gepast trouwens om daarom te bidden. Om een Ferrari. Niet alles wat ik graag wil hebben is ook goed voor mij. Mijn begeerten en verlangens zijn lang niet altijd even zuiver. Ze zijn heel vaak egoïstisch. Gericht op mijn genot, mijn eigen genot, in plaats van op God. Gij ontvangt niet omdat u niet bidt of omdat u het in uw wellusten wil doorbrengen, schrijft Jacobus, hè? Mijn verlangens zijn vaak niet goed. Gericht op eigen genot in plaats van op de eer van God en de naaste. In zijn lezerswaardige boek De Slag om het Hart schrijft hoogleraar Herman Paul dat secularisatie niet zozeer is te definiëren als kerkverlating, maar dat dat iets te maken heeft met het verlangen van ons hart. Waar is ons verlangen nou op gericht? Nou, die vraag kunnen we toch allemaal even voor onszelf een beetje beantwoorden. Is ons verlangen gericht op God en op zijn koninkrijk en op zijn toekomst? Kijk, als je verlangen is gericht op status, of op bezit, of op iets minder materialistisch zelfontplooiing, dan is dat misschien dus juist ook al heel geseculariseerd. Zoals we het onlangs op de Jong Belegen Lidmatenkring het erover hadden, secularisatie heeft te maken met die mentaliteit van Esau. Liever de soep dan de zegen. Liever het zichtbare en dan ook wel gelijk dan het onzichtbare. En de reclames vandaag de dag om ons heen, die willen ons laten geloven dat je als Esau gelukkig bent. En laten we dus niet doen alsof de secularisatie de kerk voorbij gaat. Daar zijn wij toch ook vatbaar voor? Voor wat we kunnen zien, voor het hier en nu. Kerk en kerkdiensten en bijbelkringen en ontmoetingen, dat moeten eigenlijk oefenplaatsen zijn waarin een andere werkelijkheid wordt ingeoefend. Waarin een ander verlangen wordt gewekt. De kerk moet een plaats zijn waar niet gelikt wordt aan ijsjes. Al dan niet in een vroom of in een vrolijk dipje gedompeld. Die alleen maar nieuwe dorst geven. Maar het moet een plaats zijn waar levend water geschonken wordt. Levend water dat je dorst lest en wat in je wordt tot een bron, springend tot in een fontein van het eeuwige leven. kerkdiensten moeten oefenplaatsen zijn van verlangen naar God en van zijn koninkrijk. Want anders raken we dat zomaar kwijt. Raken we aan Esau gelijk, hier en nu, liever de soep dan de zegen? Psalm 106 is een psalm die, zoals ik al zei, de geschiedenis van Israël bezingt. Juist ook inclusief al dat gemopper van het volk. Psalm 105 kom je dus inderdaad alleen maar bijna de trouw van God tegen. Daar lijkt het alsof de schaduwkanten en het gedrag van Israël wat verzwegen worden. Maar die komen dus in Psalm 106 weer aan de orde. Het zijn psalmen die waarschijnlijk gezongen werden tijdens feesten. En feesten in Israël waren ook vaak verbonden met de oogst, hè? Van daaruit is er zeker een lijn te trekken naar de dankdag. Dankdag is natuurlijk ook een oogstfeest. Wij danken niet moeder aarde, maar God de Vader. Wij vieren de voorzienigheid van God, al begrijpen wij haar niet. En tijdens die feesten, waarin dan zo'n psalm als 105 of 106 werd gezongen, werd ook het verbond van God met Israël vernieuwd. Dat waren verbondsvernieuwingen. Heer, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen, maar wij komen tot u. Vergelijk het maar gewoon met een relatie, een verkering of een huwelijk. Wat misschien niet zo goed meer loopt en wat vernieuwd moet worden. Elkaar weer eens even goed in de ogen kijken. Schuld belijden. Eerlijk wordt de geschiedenis van Israël verteld in Psalm 106. Gemopper, gemurmureer, onze vaderen sloegen geen acht op uw wonderen. Zij waren weerspannig, maar ze werden wonderlijk gered. Ja, we kennen het verhaal van de uittocht uit Egypte, hè? Maar het geheugen is niet zo lang. De mensen waren nog niet goed en wel bevrijd. De farao verdronken en zij vergaten God. Zo is het vaak. We hebben soms zo'n korte termijn geheugen als het gaat om Gods uitreddingen. Gauw weer over tot de orde van de dag. En dan niet wachten op Gods raad, maar gewoon je eigen spoor weer trekken. Niet leven met zijn raad, maar met je eigen daad. En dan lezen we dus in vers 12 van Psalm 106. Vers 14 bedoel ik. En werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Ze werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Er is dus heel veel verlangen. Maar niet naar God. Nee, naar het vlees. Naar het leven hier en nu. We hebben het gelezen in nummer 11, hè, dat er eerst wat vreemdelingen waren. Het is een beetje een merkwaardige geschiedenis. Eerst wat vreemdelingen, mensen die een beetje aan het volk Israël vast waren blijven kleven, vanuit Egypte en in de woestijn. En die begonnen eerst dat te mopperen. Zeg dat manna niet te eten. Ik heb er nou wel een keer genoeg van, hoor. Ja, Egypte, weet je nog, daar hadden we vis. Oh, joh. En komkommers. En watermeloenen en prei en knoflook. Ik weet het nog. En ze stonden, zo staat het al heel levendig beschreven, nummer. Ze stonden bij de ingang van hun tenten. Je ziet het voor. Weet je nog? En er komt weer iemand anders aan. Nou, ik weet nog wel dat. Veel beter dan dit manna, dan dit man. Daar werd ook heel verachtelijk over gepraat. Wat een ondankbaarheid. Net alsof het leven in Egypte zo'n pretje was geweest. De Heere wordt er boos van. Als jullie vlees willen eten, dan zullen jullie ook vlees eten. Niet één dag, niet twee dagen, niet vijf, niet tien, niet twintig, een maand. Totdat het je neus uitkomt. Nou, toen ik dat weer las, toen dacht ik, oh, daar had mijn vader die uitdrukking dus vandaan. Totdat het je neus uitkomt. En u ervan walgt. Nou, een beetje een sterke reactie zou je zeggen van de Heere God, hè? Ja, die mensen die vragen om vlees, ja, elke dag anders dat manna is. En dat hij dan zegt, nou dan zul je het eten ook totdat je neus uitkomt. Ja, maar gemeente, dit is ook niet alleen maar wat gezeur over eten of zo, van die Israëlieten. Dat is trouwens al wel heel wat, hoor, als je zeurt over eten. Dat vind ik is ook al heel wat. Ondanks liep ik in de supermarkt en hoorde ik een vrouw klagen dat er iets niet was. Een beetje zo in zichzelf. Nou ja, dat vind ik ook irritant hoor, begrijp me goed. Maar soms valt zoiets, hè, dan zie je dat in zo'n halfvolle kar in zo'n supermarkt en dan maar zitten mouwen dat er iets niet is. Waar zijn we eigenlijk in godsnaam mee bezig? Een hele winkel vol spullen. En nog mouwen. Ik zag dat gewoon. Als een soort beeld of zo, hè. En ik zei tegen die mevrouw, volgens mij ligt er nog wel genoeg. Nou, je moet je natuurlijk ook helemaal niet met andermans zaken bemoeien. Maar ik kreeg geen woord terug. Alleen zo'n vuile blik. Ja. Dus inderdaad, klagen over voedsel en over te weinig, dat is ook wel echt zonde. Ja, dat is ook zonde hoor. Dat is heel ernstig. De Heere God neemt dat hier ook heel ernstig. Maar ik denk, oh. Nee, dat is heel ernstig. Maar hier zit er nog wel iets meer achter, gemeente, dan alleen maar, tussen haakjes, alleen maar klagen over voedsel. Want in nummer 11 staat er, want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen. En het voor zijn aangezicht gejammerd. Het is niet alleen maar zo dat ze zeggen, nou, dat manna, ze hebben ook de Heere die in hun midden is verworpen. Ja, en dat roept de toorn van God wakker. De gekrenkte liefde. Dat de Heere op zijn hart getrapt is. En dan nog mouwen ook over het voedsel. En dan uit die toorn van God zich in als het ware die overdrijving van, nou, dan zul je vlees eten ook. Dan krijg je het. Jullie wilden toch vlees? Nou, hier. 1, 2, 10, 20, een hele maand. Nee, gemeente, dat is dus geen gebedsverhoring geweest, hè? Toen gaf hij hun wat zij begeerden. Krijgen wat je hartje begeert, zeg maar dat. Nou, ja, maar dat is hier begeertevervulling. Begeertevervulling. En inderdaad, er is soms in de Bijbel een sterk verband tussen gebed en begeerte. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat jouw begeerte zich omzet in een gebed. Als je die begeerte met God deelt en ook met God leeft. Als je God die in het midden is niet verwerpt, maar juist met hem leeft. Dan worden die begeerten omgezet in gebeden. En sommige begeerten sterven. Want je kunt niet voor alles bidden. Denk maar aan die Ferrari. Maar deze begeerte, wij willen is vlees eten. En dat ze dan, terwijl ze de Heere verworpen hebben, die in hun midden was, dat is dus een begeerte uit de wereld, zou je kunnen zeggen. Je kunt je dus altijd afvragen, als je iets begeert, van durf je daar nou voor te bidden? Stel je voor dat je nou iets heel graag wil. Kun je ervoor bidden? Of denk je, oh, wat ben je ingewikkeld. Als wij dan al gaan aarzelen, dan is het maar de vraag of het een goede begeerte is. Of we moeten een heel ruim geweten hebben. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het een begeerte naar het vlees is en ook een begeerte van het vlees. Alle twee. Een foute begeerte. Ze kregen vlees. Hele zwermen kwartels kwamen laag overvliegen. Ze konden met eerbied gesproken zo uit de lucht gegrepen worden. Zijn de uitleg is het niet helemaal over eens. Er staat ergens in het Bijbelboek dat het 2 L hoog is, 90 centimeter. Moeten we even voorstellen, die beesten kon je dus zo uit de lucht pakken. En het hele kamp werd overdekt met al die kwakkels en die kwartels. En ook nog een dagreis verder, dus in de hele omtrek van dat kamp ook nog van de Israëlieten. Er zijn ook wel vangsten van bekend. Dat is dus in die zin niet zo heel bijzonder dat daar gebeurt. Dat heeft te maken ook met vogeltrek. Maar dus wel op dat moment gebeurt dat. Nou, ik zie dat voor mij. Ze wilden vlees en dan komt er vlees. En dan zou je denken, zouden die mensen nu allemaal zo dankdag gaan vieren dan? Want ja, nou hebben ze toch wat ze graag wilden. Nee, daar lees je niks van. Maar ja, ze had ook geen biddag gevierd natuurlijk. Dus als je geen biddag viert, kun je ook geen dankdag vieren, hè? Ja, toen gaf hij hun begeerte. Dat is dus wat, dat God daarop ingaat. Op eigenlijk die foute begeerte. Ja. Je moet dus ook niet gelijk denken, als het allemaal goed gaat, dat je heel erg rijk gezegend wordt. Dat hoeft helemaal niet per se te zijn. Wat begeren wij eigenlijk? Eten, drinken, kleding, wonen, werken, dat je een beetje naar school gaat. En we zijn ook blij dat de economie weer aantrekt en dat de gewone burger het weer gaat merken. Nou, ik ben benieuwd. Het lijkt op meer vlees. Moeten we daar blij mee zijn? Ja, maar dominee, wilt u dan dat we gewoon een beetje teruggaan naar het welvaartsniveau van onze grootouders of zo? We mogen toch ook blij zijn dat we gewoon vooruit zijn gegaan? Moet je terug verlangen naar armoe? Naar de gaslamp met het kwartje? Naar dingen die wij uit verhalen kennen, maar die we ons nauwelijks soms meer zelf kunnen voorstellen? Dat soort verhalen, dat als inderdaad mijn oma vertelde dat ze vroeger één keer in de week in de tel ging en dat je dan de beste maar het eerste kon zijn, want daarna degene die de laatste was, ja, die zat in het vel van iemand anders. Kunnen wij ons dat niet meer voorstellen? Hè? Doen ze elke dag? Moet je daarna terug verlangen? Nee, de gemeente, dat hoeft niet. Maar alles wat wij begeren, kunnen wij dat echt bidden? En al die begeerten die in mij leven en die ik in Gods naam als ware niet kan omzetten in een gebed, moeten we daar niet aan sterven? Moeten die niet weg? En dan gemeente, het tweede stukje van de tekst, dat is ook heel apart, want er staat maar hen zelf, of hun zielen, kun je dus ook vertalen, deed hij uitteren. Hij zond de tering, staat er letterlijk in hun ziel. In hun zielen. Dat woord mocht ik vroeger thuis nooit zeggen, tering. Kanker. Ziekte. Hij zond de tering in hun zielen. Magerheid. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten en maken van de buik hun God. Voor die mensen die zich aan het vlees helemaal kapot kauwen. Helemaal gegrepen door het materialisme. We hadden het er laatst over. Wat zijn de zonden die ons gemakkelijk omringen en die we moeten afleggen? Dat we zo graag zelf de baas zijn. Ons materialisme, ons zorgvuldig omgaan met de schepping. Hij zond aan hun zielen een magerheid. Ze kregen en vlees en tegelijk zond hij hen een magerheid. Ja, aan hun zielen. Twee keer een sterretje in de herziene statenvertaling. Maar hen zelf deed hij uitteren, is nog niet zo heel erg makkelijk. Maar het ging dus wel tegelijk op. Met dat ze aan de ene kant al het vlees kregen, met aan de andere kant werden ze mager. Werden hun zielen mager. Ja, dominee, maar er staat werden hun zielen mager. Hij zond hun zielen. Ja, maar ja, ziel. Wat is ziel? Ziel is in het Oude Testament, gemeente natuurlijk, nefesh, is natuurlijk niet alleen maar als het ware jouw gemoed of zo, hè. Ziel is vaak ook persoon. Jacob kwam met zoveel zielen. Red mijn ziel van het zwaard. Dan gaat het ook gewoon over je gewone lijf. Ziel is in het Oude Testament altijd ook je lichaam. Dat is je wezen. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is. Ja, ziel is inderdaad ook de zetel van het gemoed. Ik stort mijn ziel uit in mij. En de ziel in je kan zich ook neerbuigen, zoals een psalm zingt. Je ziel kan versmachten. Hij zond aan hen, aan hun zielen, de uittering, magerheid. Ja, er zijn dus uitleggers die zeggen, ja, die mensen die kregen wel heel veel van die vogels, maar ze groeiden er niks van. Ze bleven mager. Nou, dat is heel letterlijk zo. Soms kun je heel veel welvaart krijgen, Maar dan ben je daar soms ook zo druk mee dat je er nog geen ons van aankomt. Dat kan. Ja, tegelijk gemeente, zeg ik, is die magerheid, die uittering ook niet toch ook in ieder geval nog wat anders? Ben ik pessimistisch als ik zeg dat we misschien nog nooit zo rijk zijn geweest en tegelijk vaak zo arm? Dat we op hele grote voet af leven, maar dus ook een hele grote voetafdruk hebben, helaas. Maar wij het leven soms zo hebben versmald. Dat we leven bij eten en bij drinken. En soms zo kortzichtig zijn geworden. Wie zoekt het koninkrijk van God? Wie kijkt er verder dan de laatste grens? Is het leven niet enorm versmald tussen wieg en graf? En dan moet je het toch een beetje zien te douwen. Maar dat jij in ieder geval wel overleeft. En genieten. Echt genieten. Wie kan dat nog? En hoe extreem moet het soms wel niet worden? Wil dat nog een beetje lukken? We zijn misschien nog wel nooit zo rijk geweest. In ieder geval geldt dat wij weer rijker zijn vaak dan onze ouders en onze grootouders. En toch zijn we soms zo arm. We hebben nog nooit zoveel tijd en vrije tijd gehad. En toch hebben we tijd tekort en zijn we soms zo ontzettend onrustig. We worden ontzettend opgejut. Maar we zijn ook ontzettend uitgeput. Ja. We hebben ontzettend veel kennis. Je hoeft maar even te googlen en je weet alles bijna voor je idee. En toch, hoe denk ik wel eens, we verstaan de kunst van het leven steeds minder. Dat we aan onszelf en onze ziel voorbij leven. Ik las bij de voorbereiding van de preek het volgende. Wij stikken in de welvaart. En als God het niet verhoedt, gaan wij eraan te gronden. Wij worden ziek van de wilde en zijn zo verzadigd dat wij van vatsigheid God dood verklaren en de naaste door onze lodderige ogen niet meer zien. Wij vermaterialiseren en degenereren, zoals de rijke dwaas die geen oog had voor Lazarus, al lag hij voor zijn deur. Zo hebben wij geen oog en hart voor hen die vlakbij en ver weg die creperen. En het allerergste is niet die geldbuidel, maar is het feit dat wij niet horen naar de reden van Abraham, van Mozes en de profeten. Dat wij denken dat wij de hele eeuwigheid in de dimensies van de tijd kunnen vatten. Ja, wij stikken in de welvaart en als God het niet verhoedt, gaan wij eraan te gronden. We worden ziek van de wilde. Nou, er zijn ook echt letterlijk welvaartsziekten natuurlijk, hè? Maar ook figuurlijk. Die Israëlieten, hè? Die zo met lust bevangen waren naar het vlees. Die zeiden van, oh, wat hadden we nog maar dit. En toen kwam dat vlees. En ja, dat staat ook heel beeldend beschreven. Dan buitelen ze over elkaar. En dan gaan ze die vogels, die gaan ze als het ware in de zon nog liggen drogen. Die gaan ze niet eens allemaal bakken en zo. En dan staat er dat zij sterven met het vlees tussen de tanden. Dat is ook al zo'n beeld. Net als dat ik even zei van die vrouw in de supermarkt. Die zei, wat is er allemaal niet? Hè? Dat is dan in één keer even zo'n beeld. Je denkt, je hebt een hele winkel om je heen. En je zit te mouwen over aan iets wat er niet is. Dat sterven met het vlees tussen de tanden. Helemaal kapot gaan aan je begeerte. Omdat je God die in je midden was vergeten bent. Nou, dominee, wel een beetje somber allemaal. Een beetje zwartkijkerig ook. Nee, gemeente, ik ga niet mopperen op materie en op stof en zeggen dat u niet mag genieten van het leven en zo. God heeft het stof geschapen en het was goed. Maar wel zie ik dat onze verlangens verkeerd gericht raken. Steeds meer en meer. Zo korte termijnachtig allemaal. En in die wereld leven we en dat heeft invloed op ons. Ook op mij, net zo goed. Zo allemaal op het hier en nu gericht. Of dan, nou ja, misschien nog net op je oude dag, maar zo weinig meer van het blij vooruitzicht dat mij streelt. Zo korte termijn. Zo weinig eeuwigheid meer. En intussen raken we uitgeput. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Loop niet alleen je eigen verlangens achterna, die begeerten die je niet om kan zetten in gebeden. Vraag om zuivere verlangens. Ja, dan moeten er wat heilige huisjes omver. Jazeker. Zoek eerst zijn koninkrijk. En gemeente, denk dan niet dat je dat als je met Jezus vol navolgen en met het koninkrijk zoeken, dat je dan als het ware als een soort ijskonijn door deze tijd heen moet. Nee, dat is helemaal niet waar. Paulus schrijft aan Timotheus, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de beloften van het tegenwoordige en van het toekomende heeft. Ook van het tegenwoordige. Ook van dit gewone leven. Dat als wij het koninkrijk zoeken en als wij Jezus volgen, dat we dan God er ook aan mogen houden dat hij voor het tegenwoordige leven zorgt. Vertrouw op God en verlang naar zijn koninkrijk en loof hem. Ja, daar moeten we ook om bidden. Ik ben gemeente niet een dominee, dat weet u wel, die altijd apart en zo de jonge lui aanspreekt. Dat heb ik misschien vroeger met mijzelf een beetje te veel gebeurd of zo. En dat was dan altijd een beetje waarschuwend en een beetje vervelend en negatief. Vond ik, althans. Maar als ik nou vanavond even speciaal naar jullie kijk, gewoon tieners en mensen die gaan studeren en zo. Dat is prachtig, hè? Dat je een heel leven voor je hebt. En dat je op excursie kan en je buit dat helemaal ook uit. Prachtig. Leef. Maar ik zeg ook, zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, dat is dat kinderlied, hè? Zoek eerst het koninkrijk. Ja, we hebben vanmiddag nog gezongen mooi in kanon zo. Ja. Laat je verlangens als het ware daarna gericht zijn. Heere God, wilt u mijn verlangens op de goede manier richten? Zodat ik niet alleen maar ga voor het vlees, want dan sterf ik met het vlees tussen de tanden. Nou, wat heb je dan? Dan heb je als die rijke dwaas uit Lucas waar we op gelezen hebben. Dan heb je van alles. En uiteindelijk helemaal niks. Dwaas. Als je zo rijk bent, maar niet rijk bent in God. Terwijl als je God hebt, Jezus volgt, dan heb je alles. En ik zou wel eens willen dat ik als het ware aan jullie verlangensknoppen kon draaien. Dat je naar God gaat verlangen. Hoe kunnen we dat verlangen wakker roepen, gemeente? Ja, dat is uiteindelijk een verlangen wat natuurlijk bij God zelf vandaan moet komen. Dat kunnen we onszelf niet aanpraten. Kunnen we elkaar ook niet geven? Dan vragen we om. Heere God, geef ons goede verlangens. Dat we niet alleen maar voor de korte termijn gaan. Niet alleen maar voor lengte keer breedte. Zoals ik bij de torenviering zei. Want dan zouden we wel eens heel mager kunnen worden. Dan zouden onze zielen wel eens kunnen sterven aan een uittering. Laten we God vooral ook loven. Ja, want dan word je door de lofzang toch even in een andere wereld getrokken. Vaak ook boven jezelf uit. Loof hem, gemeente, in voorspoed. Loof hem, ook in tegenspoed. En heb ik het mis als ik zeg dat misschien die arme mensen van twee generaties dat toch net iets beter konden? En dat die arme Afrikanen dat toch ook nog iets beter kunnen? Dat de lofzang daar niet afhankelijk is van de omstandigheden. Maar dat ze al lovend, als het ware, zichzelf het koninkrijk inzingen. Ja, precies, want als je hem looft, dan is dat niet alleen maar uiten. Maar dan is dat vooral ook innen. Zingen is niet alleen maar een uitlaatklep, dat is het ook. Maar het is ook een invoerkanaal. Dan komt Jezus je leven in. En gemeente, dan zeg ik, hoe zal Hij, God, die zelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons dan met Hem ook niet alle dingen schenken? Dan heb je meer dan genoeg voor het tegenwoordige en het toekomende leven. Laten we de Heere loven. Loof. Loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, of nu al wat in mij is, hem prees. Daar wordt ons verlangen zuiver van. En zo wordt hij geëerd. Amen. Samen de Heer danken voor al zijn goede gaven. En ook voorbeden doen. Bidden is ook een vorm van dankzegging. Wij wisselen die gebeden af met het zingen van het lied samen in de naam van Jezus. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken en wij bidden u op deze woensdagavond. Wij komen tot u om u te danken voor al uw gaven. Bidden is soms al zo moeilijk, Heere God, maar danken ook. Dat vergeten wij vaak. En juist daarom zijn we vanavond samen, om het verbond met u te vernieuwen en u te danken. Vergeef ons onze ondankbaarheid, onze houding van vanzelfsprekendheid. U bent de schepper en de onderhouder van de wereld. Alles wat wij eten en drinken hebben we van u ontvangen. U hebt het laten groeien. Het koren op het veld, de vruchten aan de bomen. En zo hebt u ons gevoed. En wij hebben meer ontvangen dan wij nodig hadden. Wij danken u voor eten en voor drinken. Voor al die dingen die zo gewoon zijn elke dag. En die tegelijk zo'n groot wonder in zich hebben. En als wij u danken, Heer, voor eten en voor drinken, bidden wij u voor hen die tekort hebben. Aan rijst, aan brood, aan water. Voor hen die honger lijden. Zegen, hulpverlening. Wij danken u, Heer, voor lichaamskracht, voor gezondheid. Dat wij 's morgens het bed uit kunnen, lopen, opstaan, praten, werken. Wij danken u voor gezondheid en voor medische voorzieningen die er zijn. Wij danken u dat u een God bent die leven hebt gegeven. Soms al lang verwacht. Wat groeit in de moederschoot. U bent de schepper van leven. Wij bidden u, Heere, voor hen die ziek zijn. Genees hen. U bent toch de heiland. Soms gaat u andere wegen, worden mensen niet beter. Is het hele leven lang, voor zolang het nog duurt, een soort martelweg. Geef dan draagkracht, Heere. En laat merken dat u hen niet loslaat. En wij bidden u voor allen die optrekken met hen die ziek zijn. Je eigen man of vrouw, je ouders, je grootouders, buren. Geef moed om op een goede wijze om hen heen te staan, ook als dat soms zwaar is. Als dat pijn geeft, omdat je met die ander niet meer kan omgaan zoals het ging. Wij denken aan jongeren en ouderen die nauwelijks moed hebben voor het leven. Geef hen nieuwe moed en kracht. Wij bidden u voor hen die gevangen zijn in duistere machten en krachten, die bij u vandaan getrokken worden, maar ook bij het leven. Heren, wij danken u voor werk. Voor arbeid, in kantoren, op scholen, in winkels, op de weg, waar dan ook. Wij danken u dat we leven in een land waar scholing mogelijk is, waar jongeren vooruit kunnen. Wij bidden u voor hen die werkloos zijn. Dan kan de ziel ook neergebogen raken. Geef hen nieuwe kracht. Help hen die in nood zijn, juist als die nood ook zo groot wordt dat het vertrouwen van u soms zo moeilijk is. Zo danken we u voor eten en drinken, voor een dak boven ons hoofd, voor huizen waar we in kunnen wonen. Wij danken u ook voor vrede in ons land. Voor rust om u en uw aangezicht te zoeken. Wij bidden u voor mensen in landen waar terreur is en dreiging. Waar mensen niet kunnen samenkomen om u groot te maken. Wij denken in het bijzonder, Heere God, aan allen die lijden. Ook daarin. Wij danken u voor vriendschappen en familiebanden. Voor alles wat we in andere mensen ontvangen. Tegelijk is er ook zoveel eenzaamheid. Wij bidden u voor hen die eenzaam zijn. Voor mensen die alleen zijn komen te staan in het leven. Of nooit iemand hebben gevonden. Voor weduwen en weduwnaren. Voor mensen die met heel veel mensen om zich heen toch alleen zijn. Laat merken dat u hen niet loslaat. Zo danken en zo bidden wij u. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen. en leven tot zijn eer.
Laten wij bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. U die uw gemeente bijeenbrengt. Uit Joden en Heidenen. Wij danken u voor uw werk daarin. Dat u uw trouw bewaart aan uw volk. Dat u doorgaat. Dat uw adem niet te stuiten is. Wij danken u dat ook wij elke week uw woorden mogen horen. Wij danken u voor de gemeente, voor de protestantse gemeente van Gorinchem, voor onze wijkgemeente, voor alles wat er mag gebeuren, voor de verkondiging, de bediening van de sacramenten, voor de verenigingen, de bijbelkringen, voor het bezoekwerk onder ouderen, voor het werk onder kinderen en jongeren. Wij bidden u, Heere, vergeef ons onze onverschilligheid, onze liefdeloosheid, ook onze kortzichtigheid. Leer ons te verlangen naar het toekomende leven. Het koninkrijk van u te zoeken, hier en nu en straks. U bent een genadig God. Wij bidden u, Heer, geef een nieuw verlangen naar u. In ons persoonlijk leven, want het kan soms zo ingestoft zijn. Maar ook in het leven van de gemeente. Dat er onder jongeren, maar zeker ook onder ouderen, vrijmoedigheid komt in spreken van u en over u. Liefde tot u, die van hen afstraalt en uitstraalt, waardoor anderen zien hoe goed het is om u te dienen. Wij danken u dat u uw volk Israël niet loslaat en bidden u. Bewaar uw volk, trek uw spoor met hen naar uw belofte. We bidden u, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie. We denken aan Harriette Smit in Frankrijk, aan de familie Den Toom in Zwitserland, aan Hendrik en Gerda Herrera in Spanje, aan Harm en Maya Kool in Azië. Heren, wij vragen u, geef hen moed en kracht. En wij danken u met hen ook voor al het werk dat zij mogen doen. En we bidden u om wijsheid. We bidden u om liefde voor die mensen die van u en van uw dienst vervreemd zijn. Bij wie het verlangen naar u en uw koninkrijk is weggeëbd of naar onderen gezakt. Heren, wek een nieuw verlangen op. U bent goed en groot. En het is uw koninkrijk en dat geeft ook rust. En tegelijk danken en bidden wij u, bouw uw koninkrijk. In ons, onder ons en ook door ons heen. Hoor ons zo. In Jezus' naam. Amen.
Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Het werk van God is niet te keren, omdat hij er over waakt en de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Wij besluiten onze dankzegging en voorbeden met een lofzegging op de Heere. Dat doen wij ook door samen met onze Vader te bidden. Wij zingen de na-couplet 3. Laten wij bidden. Maar ik dank u dat u ons laat danken, heren. En wij hebben u gedankt voor al uw goede gaven. In die hele gewone dingen. In bed, bad, brood. We hebben u gebeden. Voor al die mensen die gewone dingen ontberen. We hebben u gedankt voor uw doorgaande werk in uw koninkrijk. En we bidden u daarom. Wij danken u, heren, niet alleen om wat u geeft, maar vooral ook om wie u bent. U bent goed. U bent goede tieren. U bent heilig. U bent machtig. U bent liefde. U bent trouw. U bent een bron van al het goede. Wij danken u dat uw goedheid, uw goede tierenheid, uw heiligheid, uw liefde, uw trouw zichtbaar wordt in die ene, in Jezus Christus. Wij danken u dat we van hem mogen lezen en mogen horen in onze eigen taal. Zo prijzen wij u, Heer, om wie u bent. Hoor ons als wij samen bidden. De woorden die uw Zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Vader, met geheven handen, breng ik u mijn dank en eer. Het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer.
Gemeente, hoe zouden we God beter kunnen danken en lof zeggen? Door inderdaad veel te zingen, dat hebben we ook in deze dienst gedaan. Dat gaan we ook nu doen als een slotzang. Zingen we onszelf en elkaar toe, dat doen we staande. Dank, dank nu alle God met hart en mond en handen. Die grote dingen doet hier en in alle landen. En inderdaad voor de meeste van ons geldt ook die ons van kindsbeen aan. Ja, van de moederschoot zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. En wij moeten niet kortzichtig zijn, zo heb ik in de verkondiging gezegd. Van hem de ene Heer gaf het verleden blijk. Het heden zingt zijn eer. De toekomst is zijn rijk. Wij zingen gezang 44, couplet 1, 2 en 3.
Dank, dank nu allen God, met hart en mond en handen.
die troont in het licht daarboven. Hem van de Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van hem de ene Heer gaf het verleden blijk. Het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Lof, eer en prijs zijn God, die troont in het licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping lopen. Van hem de ene Heer, al zijn verleden blijft, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
Als zingen dubbel bidden is, dan is dubbel zingen nog meer, denk ik, gemeente. Dus. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.